Er zijn factoren die de meditatie makkelijker maken en er zijn factoren die de meditatie moeilijker maken. Wat meditatie moeilijker maakt, is weifelen. Weifelen betekent dat je voor een open deur staat en wel naar binnen kijkt, maar niet over de drempel stapt. En dat uit zich allemaal in gedachten als: zou ik daar echt aan beginnen? Is het wel iets voor mij? Kan ik niet beter tai chi gaan doen in plaats van dat eindeloze stilzitten? Of wat je ook hebt op den duur: ik doe dat toch zo lang en ik merk toch helemaal geen verandering. Dat is allemaal weifelen. Weifelen is het tegendeel van vastbeslotenheid. Weifelen kan bijvoorbeeld ontstaan doordat je denkt dat je van meditatie iets zult krijgen. Het is maar heel ten dele zo. Je krijgt niet iets door het simpele feit dat je zazen zit te doen. Je krijgt iets door de inspanning die je erin levert. Die brengt je wat. Niet het feit dat je zit en stil zit in zazen. Iets willen krijgen, dat is een belemmering. En ook wat mensen ook wel verlangen, dat is garanties willen hebben. Garanties dat wanneer ik dit ga doen, dan krijg ik dat en dat. Dat wat je verlangt of dat wat je hebt voorgesteld en zo. Maar zonder garanties niet je overgeven aan de oefening. Dat is een grote belemmering. Een gebrek aan vastbeslotenheid. Je hebt in het Nederlands, dat is zeer interessant, de woorden weifelen en twijfelen. Die zijn totaal niet verwant. En twijfelen, dat kun je op meerdere manieren doen, maar een bepaalde vorm van twijfelen, die wordt altijd als positief, als bevorderend beschouwd. Twijfelen wil zeggen: ik weet iets niet en het kan me niks schelen. Maar ik ben bereid om er iets voor te doen, om het uit te zoeken. Bijvoorbeeld, je kunt vragen: bestaat er een ik? Antwoord: nee, zo is het niet. Bestaat er dan geen ik? Nee, zo is het niet. En dan denk je: hoe is het in vredesnaam dan wel? Als het ene niet waar is en het andere niet waar is, wat blijft er dan over? Dat is een uitdaging voor de twijfel. Als je het niet weet, je moet om te beginnen niet denken dat het erg is dat je zoiets niet weet. Er zijn zoveel dingen, die aspecten van meditatie die pas heel langzaam tot je doordringen. Maar bereid zijn om te zitten zonder dat je het weet en denken: het komt of het komt ook niet. Wat maakt het ook uit? Ik heb altijd gedacht, wanneer ik dingen las in literatuur over boeddhistische meditatie enzovoort: als ik iets niet begreep, dan dacht ik: er is een bepaalde ervaring die mij ontsnapt. En er is maar één manier om dat te overwinnen, dat is doorgaan met oefenen. En je ziet, twijfel, deze twijfel tenminste, die is vastbesloten. Die zegt: wat er ook gebeurt, of ik het begrijp of niet, of ik het ervaren heb of niet, ik ga door. Dat is twijfel. En die twijfel die wordt op hoge prijs gesteld. Die twijfel is ook: je neemt niks voor waar aan. Als je ergens iets leest over meditatie, hè, je hoeft heus niet te geloven hoor. Het is enkel een oriëntatie van iets wat mogelijk is, wat iemand ervaren heeft en dan schrijft dit op. En dan ziet het eruit als een waarheid. Maar de twijfel, die is bereid om eraan te twijfelen. Klopt het met mijn ervaring? Als het echt niet klopt met mijn ervaring, waarom zou ik het dan geloven? Dat is twijfel. Dat is positief. Dit vind ik zeer geruststellend. Daarom durf ik hier al deze dingen te vertellen. Dan is er nog iets wat ook bevorderlijk is. En de Boeddha heeft dat altijd merkwaardigerwijs verrukking genoemd. Of vreugde. Nou, dat heb ik ook altijd met een schuin oog naar gekeken. Want vreugde in meditatie, dat is niet echt mijn ding. Sommige mensen hebben dat misschien wel. Maar de uren dat ik echt verrukt ben geweest in meditatie, je kan ze op één hand tellen, misschien nog een duim erbij. En ik denk ook eigenlijk dat dit te maken heeft met de geschiedenis van de Boeddha zelf. Je weet ze waarschijnlijk, hij was de zoon van een koning in Noord-India. En een koning moet je je niet al te groot voorstellen, dat was meestal het hoofd van een stadstaat, niet veel meer. Maar op een zekere dag, toen de Boeddha, naar die zich herinnerde, een jaar of 10 was, ging hij naar het veld met zijn vader, want die moest daar iets regelen. En die Boeddha, die had niks te doen. Hij was toen nog geen Boeddha natuurlijk, maar goed, vooruit. Hij had niks te doen en hij ging onder een boom zitten en plotseling, op een of andere manier, drong het tot hem door. Ik zit hier en ik zit te ademen. Soms kan zoiets volkomen normaals als een soort openbaring tot je doordringen. Ik zit hier en ik zit te ademen. En hij vond dat een ogenblik van grote vrede. En zoals je weet, later dan kwam hij het lijden tegen waarvoor hij beschut was geweest. En hij heeft eerst bij twee leraren gestudeerd, meditatieleraren. En dat beviel hem niet, want hij vond dat hij de eigenlijke vragen niet beantwoordde. Toen heeft hij een paar jaar ascese beoefend met nog een paar anderen. Maar dat bracht hem ook niks. En toen plotseling dacht hij terug aan die ochtend daar onder die boom. En dat is het moment dat hij het ademen zo centraal heeft gesteld in meditatie. Hij viel terug op een ervaring die hij zelf gehad had. Dit is voor alle mensen verschillend, want voor zover ik weet is niemand van jullie de zoon of dochter van een koning in Noord-India. Maar misschien heb je dat toch ook wel, dat op een of andere manier je weet waarom resoneert meditatie. Eigenlijk, het woord verrukking, ik vind de bespreking die de Boeddha daarvan geeft, is ook eerlijk gezegd dat je volkomen vertrouwen hebt in de dharma en in de instructies van meditatie. Dat is iets anders dan verrukking, maar vooruit. Een woord is een woord. In elk geval, waar het om gaat en waarom het bevorderlijk is, dat is een soort idee, dit is het. Ik weet wel, toen ik voor het eerst naar een avond meditatie was geweest, ik was op slag verliefd. Ik was echt liefde op het eerste gezicht. Ik ben er ook nooit meer mee opgehouden. Maar dat is helemaal niet altijd zo. Er zijn mensen die beginnen en houden ze mee op. En na een poosje beginnen ze weer en houden ze weer mee op. En dan beginnen ze weer. En plotseling, dan zit het op zijn plek. Dan weet je, nu ga ik door. En dat is geen weifelen die eerste twee keren. Dat is om erin te komen totdat je denkt, dit is het. Sommige mensen hebben daar een tijdje voor nodig. Hè? Je moet zo'n proces, moet je tijd geven. En dat wil zeggen dat je het gevoel hebt, ik ben bereid hier energie in te stoppen. Dit is iets waar ik op mijn plek ben. En hoe lang het duurt, dat kan me niet schelen. Wat eruit komt, kan me niet schelen. Maar dit is waar ik mee doorga. Dat is dat je kunt zeggen, dit is het. En dat is bevorderlijk. Dan heb je er ook geen moeite mee om iedere dag een korte tijd aan zazen te wijden. Ik heb je wel eens verteld, de voornaamste reden dat zoveel mensen weer ermee ophouden, dat is dat we een drukke agenda hebben. Ik denk dat al die oude mensen die hadden andere moeilijkheden, maar voor ons is dat een moeilijkheid. En het gevoel, dit is het, helpt daarbij. Zo, waarom vertel ik dit allemaal? Omdat het een feit is dat sommige van onze perioden zijn een puinhoop en andere perioden gaat het allemaal van een leien dakje. En je moet niet denken dat het ene verkeerd is en het andere goed. Die twee horen bij elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Het is echt een verkeerde instelling om alleen maar het ene te hebben en het andere niet. Dus wanneer er een periode goed gaat, dan denk je bij jezelf, dit is het. En als er een periode puinhoop is, dan denk je, dit is het. Gewoon omdat het is wat het is. Ik las een keer een interview met twee katholieke nonnen, Nederlandse katholieke nonnen, die woonden ergens, niet in een klooster, maar met z'n tweeën in een verlaten pastorie. En die deden daar gewoon wat katholieke nonnen allemaal doen. Daar weet ik niks van hoor. Maar dat is getijden bidden en al die werkzaamheden en zo. En één vertelde wat heel erg opvalt, dat is, er zijn kale tijden en vruchtbare tijden. De kale tijden, dan doe je al die oefeningen. En het lijkt alsof er niks gebeurt, er verandert niks, het doet je niks. En het is net geen sleur, maar het lijkt er wel op. En plotseling daarna, dan zijn er ogenblikken waarop alles op zijn plek valt. Of zoals een vrouw mij een keer zei, het lijkt alsof er twee dingen bij elkaar komen die nog nooit bij elkaar geweest zijn. En die twee horen bij elkaar als zomer en winter. De winter bereidt al die dingen voor, althans in ons land. Dat heeft zijn golfslag. In de kale tijden moet je denken, dit is het. Dit is mijn leven van dit ogenblik. En in de vruchtbare tijden denk je, dit is het. Grote geschenken.